Dit is de AD Nieuws Update met Annemarie Fokkens. In Den Haag is het debat begonnen over de coronacrisis. In de Tweede Kamer wordt gesproken over de nieuwe maatregelen die begin deze week zijn afgekondigd. En politiek verslaggever Edwin van der A, die staat bij de Kamer. Ja, kunnen we een verhit debat verwachten, denk jij?
Nou, het wordt interessant. De Kamerleden die stromen hier langzaam naar binnen achter ons. In de grote zaal wordt vandaag de hele dag vergaderd over corona. En er is natuurlijk nogal wat te bespreken. Want het kabinet heeft een aantal landelijke maatregelen afgekondigd. En dat was niet verwacht. We zouden eigenlijk alleen regionale maatregelen krijgen in de regio's waar het slecht ging. Maar gisteren bleek al tijdens de technische briefing dat eigenlijk bijna alle regio's slecht presteren in Nederland qua corona. Er zijn te veel besmettingen. Behalve in Zeeland, daar gaat het nog goed. Maar voor de rest is het heftig.
Ja, dus die landelijke maatregelen die moesten er eigenlijk wel een beetje komen. Wat denk jij nu dat de Kamer wil van het kabinet?
Kijk, de Kamer wil gewoon van het kabinet beleid waarvan ze zeggen dat kan uitgelegd worden aan de burgers. Wat er met die mondkapjes gebeurde maandagavond, ik zal het nog even terughalen, werd een persconferentie gehouden door premier Rutte en minister De Jonge. En die zeiden, er komen toch mondkapjes, behalve het openbaar vervoer waar ze natuurlijk al zijn, komen in de winkels. Maar dan alleen in grote steden en alleen op vrijwillige basis, in de zin dat het een advies is om een mondkapje te dragen. Ja, zei de winkeliers. Ja, zei burgemeester Halsema van Amsterdam. Wat moet ik daarmee met een advies? Dan kunnen burgers gewoon weigeren, ze kunnen naar de rechter stappen. En ja, dan kunnen wij helemaal niet handhaven. Kom nou met een landelijke plicht. Nou, heeft het gisteren het RIVM gezegd. Wij gaan in ieder geval kijken naar het nut van mondkapjes opnieuw. Want vooralsnog staat het RIVM op het standpunt en ook het OMT, dat Outbreak Management Team, op het standpunt dat mondkapjes helemaal niet werken. Maar goed, ze gaan er nog een keer naar kijken. En het lijkt er toch wel op dat de komende weken een landelijke draai eraan zal zitten te komen. En dat we die dingen overal in Nederland moeten gaan dragen.
Ja, dit is dus een van de pijnpunten die zeker naar voren zal komen. Zijn die er nog meer, andere onderwerpen?
Zeker. Ja, er blijft natuurlijk gewoon het testen. Er blijft het bron- en contactonderzoek. De teststraten zijn nog steeds vol. Je hoort het bij mensen om je heen. Mensen die zich laten testen moeten naar heel andere steden in Nederland om zich te laten testen. En dan duurt het ook nog vaak 48 tot 72 uur voordat ze een uitslag krijgen. Het is allemaal te lang. Dat bron- en contactonderzoek, dat als mensen besmet zijn, dat er wordt gekeken waar komt het vandaan. Dat kan bijna niet meer volledig worden uitgevoerd. Ook een probleem. En dan hebben we nog de app. De Volkskrant meldde daar vanmorgen nog iets interessants over. Die krant schreef dat uit een nieuw onderzoeksrapport blijkt dat die app toch niet zo waterdicht is als we denken qua privacy. Want zorgverleners kunnen namelijk zien dat als je corona hebt, dat je je niet hebt aangemeld als coronapatiënt. Ja, dat was nooit de bedoeling, want de privacy stond voorop bij die app. Nou is dit niet de laatste versie, het is een testversie. En er komt uiteindelijk nog een uiteindelijke versie waarin dit niet opgenomen zal zijn. Maar het is weer stof tot vragen vanuit de Tweede Kamer.
Ja, nou ja, als je het zo hoort inderdaad, dan lijkt zo'n beetje de hele oppositie tegen het kabinet te zijn. Hoe zwaar wordt deze strijd? Komt hier nog een lijn in? Komen ze hier samen nog uit?
Nou, kijk, het probleem is, jij zegt dat heel goed. De hele oppositie heeft iets te klagen over het kabinet en hoe ze het doen. Maar ze hebben wel allemaal iets anders te klagen over hoe het kabinet het doet. Bijvoorbeeld PVV en Forum. Die geloven, vooral Forum, gelooft eigenlijk helemaal niet dat die tests voor corona werken. En dat duidelijk wordt aangegeven wie er in Nederland allemaal corona heeft. En de PVV die vindt het vooral onzin dat we alles maar op slot gooien. Ze zeggen we maken de economie kapot op deze manier. Dat is een vorm van kritiek. En de rest van de oppositie, dan moet je denken aan de PvdA, GroenLinks, dat soort partijen, is een stuk constructiever. Zij willen niet dat bijvoorbeeld dat Hugo de Jonge weggaat of dat hij het slecht doet. Dat wil de rest, wil dat wel. Maar zij zeggen, ja, het moet gewoon anders, het moet duidelijker gecommuniceerd worden. En er moeten meer landelijke maatregelen worden genomen, zoals bijvoorbeeld zo'n mondkapjesplicht. Maar ook bijvoorbeeld de ventilatie op scholen. Het is nog steeds een probleem en daar moet dus eindelijk wat aan gedaan worden, zegt de oppositie.
Ja, als laatste dan heel kort nog die avondklok. Daar wordt wat over gespeculeerd. Ja. Gaat die er komen, denk jij?
Nou, daar wordt over gespeculeerd door Hugo de Jonge zelf. Want in zijn kamerbrief na de persconferentie, dat is altijd zo'n brief, die komt al midden in de nacht. En dan de volgende ochtend lezen we die als we om 7 uur opstaan. En dan denken we, hé, wat staat er nu in? En daar schrijft hij dus in dat hij achter de hand houdt een avondklok, mocht het allemaal niet lukken met de coronamaatregelen. Nou is er over 3 weken een nieuw weegmoment. Dan gaan we kijken, hoe staat het dan met de besmettingen? Hè? Want het is, zoals het kabinet dat noemt, een mammoettanker. En ja, dat betekent dat de besmettingen, dat je pas later ziet of maatregelen effect hebben. Maar mocht dat geen effect hebben, dan kan dat wel degelijk. Dat we een avondklok gaan zien, zoals bijvoorbeeld al in sommige steden in België het geval is.
Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben huisartsen niet de zorg kunnen leveren die ze wilden. En ook zijn ze bang voor de drukte die de komende maanden nog moet gaan komen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Landelijke Huisartsenvereniging onder 1600 huisartsen. We spreken erover met Ella Kalsbeek. Zij is voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. Ja, huisartsen geven aan ontevreden te zijn over de zorg die ze nu kunnen leveren. Wat zijn nou de grootste problemen?
Ja, kijk, huisartsen die staan natuurlijk heel dicht bij hun patiënten en die willen ze graag zo goed mogelijk kunnen volgen. En dan zijn er ook altijd een aantal patiënten die eigenlijk extra aandacht nodig hebben. Denk aan oudere mensen, denk aan kwetsbare mensen, chronisch zieke mensen. Daar wil je een vinger aan de pols houden. Mm-hmm. Tijdens die eerste coronagolf is dat heel moeilijk gebleken, want het was toen zo ontzettend druk. En bovendien durfden een aantal mensen ook niet naar de praktijk toe te komen. Dus daar hebben huisartsen echt last van. Ze willen altijd hun patiënten optimaal kunnen helpen. En dat is toen niet helemaal gelukt.
Maar de groep die je net noemt, de ouderen en de kwetsbare mensen zijn, is dat ook de groep die het hardst wordt getroffen op dit moment?
Ja, het hardst wordt getroffen waardoor? Kijk, je hebt natuurlijk mensen die acute problemen hebben, gezondheidsproblemen. Daarvan zijn een aantal ook zo dringend dat ze meteen gezien moeten worden. Dat gaat natuurlijk allemaal gewoon door. Maar de mensen die chronische klachten hebben, die hou je natuurlijk in de gaten de hele tijd. Uh-huh. Maar als het heel druk is en als je niet naar de praktijk kunt komen, dan wordt dat gewoon ingewikkelder. Ja. Dus daar wil je geen risico lopen, maar je loopt het wel een beetje.
Ja, aan de andere kant maken natuurlijk mensen ook zelf de keuze om wel of niet naar de praktijk te komen.
Zeker. Dat is absoluut zo. Kijk, er wordt bijvoorbeeld ook vaak gevraagd, zijn er nu veel diagnoses gemist? Dat is altijd toch ook een samenspel van patiënt en dokter. Stel, je hebt een ernstige ziekte en op een dag komt er iets naar voren waarbij je denkt, hey, dit is niet oké. Okay. Ja. Dan zijn er 2 soorten reacties mogelijk, zeg maar. Er zal een groep patiënten zijn die zegt, oké, dan ga ik dus nu de dokter bellen en ik ga er morgen heen. En er zal een groep patiënten zijn die denkt, nou ja, ach, weet je, misschien gaat het wel over, ik zie het nog even aan. Dus daar zit altijd een wisselwerking in tussen patiënten en dokters.
Ja, maar nu monitoren jullie de patiënten zo goed en kwaad als jullie kunnen natuurlijk ook, middels videoverbindingen op andere manieren. Wat zijn nou de grootste veranderingen voor jullie?
Nou, dat beeldbellen, dat heeft natuurlijk een enorme vlucht genomen bij die eerste coronagolf. Dat zal voor een deel ook wel blijven bestaan. Maar voor een deel ook niet, want de huisartsen vinden ook dat je toch een aantal dingen mist. Bijvoorbeeld hoe iemand vanuit de wachtkamer naar je spreekkamer loopt, dat kan wel iets zeggen over zijn conditie of over de manier waarop die loopt. Zijn huidskleur kun je misschien moeilijker beoordelen op een scherm. Dus een aantal patiënten zullen echt weer gewoon fysiek gezien worden. Maar voor een aantal anderen kan het natuurlijk wel heel goed met beeldbellen of met telefonische consulten.
Ja, en als we dan eens even kijken naar de druk in de praktijk zelf, want ook jullie hebben natuurlijk uitval door verkoudheidsklachten. Dan heb je de coronazorg, maar ook de reguliere zorg die nog doorloopt. Is het überhaupt mogelijk om alles op te vangen?
Nou ja, dat doet men natuurlijk zijn uiterste best voor. Maar inderdaad, die uitval van personeel, dat is wel een groot probleem op het ogenblik. Iedereen die verkouden is, die moet zich laten testen. Uh-huh. Dat geldt zeker ook voor zorgmedewerkers. Het kabinet heeft toegezegd, er komt een aparte fast lane, noemen ze dat dan. Een snelle toegang tot testen voor de zorgmedewerkers en voor mensen in het onderwijs. Nou, dat blijkt in de praktijk helemaal niet zo snel te gaan. Want die posten die zijn zo overbelast dat het daar ook nog maar zo 2-3 dagen kan duren voordat je aan de beurt bent. Ja, en dat leidt er weer toe in een aantal situaties dat huisartsenpraktijken tijdelijk zelfs gesloten worden. Gewoon omdat er te weinig medewerkers en huisartsen beschikbaar zijn om hulp te verlenen. Dat is natuurlijk heel akelig, want de patiënten die op de rol stonden om gezien te worden, die schuiven dus op.
Zeker.
Na een paar dagen, een week later.
Ja, als laatste dan heel kort, want is dit überhaupt op te vangen? Is hier een oplossing voor of is het nu gewoon slikken en doorgaan en doen wat je kunt?
Ja, het is heel erg doen wat je kunt inderdaad. Zo goed mogelijk ook nadenken als huisarts en ook als doktersassistenten van wat moet echt gezien worden en wat kan nog even uitstel leiden. Daar zijn gelukkig de huisartsen en de doktersassistenten ook heel goed in getraind en opgeleid. Dus dat is hartstikke goed. Er moet ook veel samengewerkt worden, hè, zodat je goed kunt verdelen wie ziet de mensen met luchtwegklachten die mogelijk COVID hebben en die toch gezien moeten worden. En wie ziet de anderen. Dus dat zijn allemaal dingen die helpen, maar het wordt een enorme klus, dat staat vast.
De Tweede Kamer is voor de invoering van een mondkapjesplicht. Met het CDA en de VVD is daarvoor nu een ruime meerderheid.
Advies is of andere inzicht, het helpt, doe het maar wel. Of het advies blijft zoals het was. We zijn binnen het OMT verdeeld. Afstand houden is beter, het mag het nooit vervangen. Maar het kan wel effect hebben. In beide gevallen zou mijn fractie zeggen, dank voor het advies, laten we het maar gaan doen.
In de Tweede Kamer is het debat over de coronacrisis nog in volle gang. Een politiek verslaggever Edwin van der A, die is erbij. Edwin, de meerderheid in de Kamer is voor mondkapjes. Waar zouden die dan allemaal gelden?
Ja, dat is inderdaad. Het was ook hier even schrikken. Want Klaas Dijkhoff van de VVD die kwam aan het woord in het debat. En die zei in één keer klip en klaar, wij willen eigenlijk die mondkapjes ook wel landelijk. Geen plicht in ieder geval wat betreft de VVD. Maar wel een streng advies, wat nu eigenlijk alleen nog voor de grote steden geldt. En ja, dan hebben we het over de openbare ruimtes. Dan moet je denken aan winkels, musea, eigenlijk alles waar mensen heen en weer lopen en die anderhalve meter afstand niet kunnen houden tot elkaar. Dus wat we eigenlijk nu in de trein hebben en in de bus, ja, dat zal je in meer openbare ruimtes gaan zien. En als het aan de coalitie ligt, landelijk.
Ja, het is dus geen plicht officieel?
Nee, het is officieel geen plicht. Eigenlijk willen de meeste partijen dat niet. Luister maar eventjes.
Nee, daar ben ik niet voor, omdat ik denk dat als wij mensen aanmoedigen om toch zo'n mondkapje op te doen als je naar de supermarkt gaat, dat heel veel mensen dat nu zullen doen.
Ik denk dat we de afgelopen maanden sowieso heel vaak in verplichtingen, verboden, boetes hebben gedacht, terwijl het veel meer gaat om gedragsverandering. En dat vraagt om heldere regels en goede communicatie.
Je moet echt tot de plicht overgaan als mensen deze richtlijn niet zouden opvolgen.
Ja, nou, dat is nog even afwachten. Wat tot zover dan in ieder geval die mondkapjesplicht. Even naar iets anders, Edwin, want het kabinet, we hadden het er vanochtend al over, krijgt natuurlijk nu een golf aan kritiek op heel veel onderwerpen. Waar is nu het meeste commentaar op als we de mondkapjes afschuiven?
Het meeste commentaar is eigenlijk over het niet heldere communiceren van het kabinet. Naast die mondkapjes, hoeveel mensen mogen er nou bijvoorbeeld bij een bruiloft zijn? Hoe zit het met begrafenissen? De regels zijn eigenlijk soms nog wel eens te interpreteren op meerdere manieren. En daardoor is de vraag, hoe gaat er gehandhaafd worden? Hoe kunnen mensen zich er überhaupt aan houden? En die kritiek is aanwezig. Daarnaast heeft het kabinet natuurlijk de afgelopen dagen een bizarre, snelle inhaalslag gemaakt. Eerst was alles vrijblijvend. Hooguit ging het café in zorgelijke regio's een uurtje eerder dicht. Het laatste rondje werd afgeschaft. Daar had iedereen al zoiets bij. Helpt dat nou om het coronavirus aan te pakken? En nu is het kabinet lijkt wel in een soort overdrive gegaan. En komen in één keer allerlei verplichtingen. De mondkapjes dus dan nog niet. Maar verder hebben we natuurlijk wel om 10 uur die horeca dicht. Niemand meer langs de sportvelden. Dat soort dingen. En dat is toch een flinke stap terug. We zijn nog niet bij zo'n lockdown zoals we die in het voorjaar zagen. Maar serieuzer is het allemaal wel geworden.
Ja, dat zeker. Het debat is natuurlijk nog in volle gang. Rutte en de Jonge die zijn nu aan zet. Wat verwacht je van hen?
Ja. Zijn hier achter mij zijn ze net begonnen weer. Ze liepen druk heen en weer. Want er moet natuurlijk een hoop overlegd worden. Alle vragen die vanuit de Tweede Kamer zijn gesteld, moeten behandeld worden. De vraag is bijvoorbeeld ook, stel nou je wil in de toekomst zo'n plicht van mondkapjes. Hoe ga je dat dan precies regelen? Nou, er komt nog een coronawet aan. Daar gaan we het ongetwijfeld de komende weken over hebben. Want die levert ook een hoop gedoe op. Maar daar zou het bijvoorbeeld in geregeld kunnen worden. Maar hoe dat allemaal eruit gaat zien, daar moet het nog antwoord op komen. Laat eerst het kabinet maar eens zeggen, ja, wij willen ook die landelijke mondkapjes. Want tot nu toe hebben zij alleen gezegd in bepaalde regio's.
Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat. De podcast waarin Jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen week is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere twee weken praat ik, Roel Maalderink, met ze over de actualiteit.
Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje je vinger opsteken. Maar juf, dat klopt toch helemaal niet?
Weet jij er iets van en een idee laten zien? Toen vroeg ik, ja, waarom ben ik aangehouden en niet de rest hier? Want er fietsen ook andere mensen langs en natuurlijk echt geen antwoord.
Het is ook zo, je voelt helemaal mee met die mensen. Want het zijn allemaal mensen die best wel snel zijn afgevallen in die andere afleveringen.
Ja. Abonneer je nu op Spotify of Apple Podcasts.